Daarna openen wij de schriften en lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 20, de verzen 27 tot en met 40. Dus Lucas 20, vers 27 tot 40 is de schriftlezing.
En tot hem kwamen sommigen van de Sadduceeën, welke tegensprekende zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders, en de eerste nam een vrouw, en hij stierf zonder kinderen. En de tweede nam die vrouw, en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde nam dezelfde vrouw, en desgelijks ook de 7, en hebben geen kinderen nagelaten, en zijn gestorven. En ten laatste, na allen stierf ook de vrouw. In de opstanding dan, wiens vrouw zal deze zijn? Want die 7 hebben dezelfde tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen: De kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven. Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want ze kunnen niet meer sterven, want ze zijn den engelen gelijk. En ze zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangegeven bij het doornbos. Als hij den Heere noemt den God Abrahams en den God Isaaks en den God Jacobs. God nu is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. En sommigen der schriftgeleerden antwoordende zeiden: Meester, gij hebt wel gezegd. En ze durfden hem niet meer iets vragen.
Tot zover de schriftlezing. Vanuit gedeelte zijn 2 versen kern en tekst voor de prediking. Dat zijn vers 36 en 38. Ik lees u die straks nogmaals voor. De 2 kernversen voor de prediking zijn vers 36 en 38. Maar wij volgen de geschiedenis zoals we die gelezen hebben. Ik lees u vers 36 en 38 nogmaals voor. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk. En zij zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. En vers 38, God nu is niet een God der doden, maar der levenden, want zij leven hem allen. Thema voor de preek is opstandingsleven, en dan voor zover het gedeelte daarover spreekt, en dan raken we de bodem daar zeker nog niet van, maar toch, opstandingsleven. 3 gedachten, dat heeft grond in de schrift. Dat geeft uitzicht op de toekomst. En dat geeft richting voor vandaag. Opstandingsleven. Grond in de schrift, uitzicht op de toekomst en richting voor vandaag. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, dat is natuurlijk een vreemde vraag van die mensen, die Sadduceeën aan de Heer Jezus. Ze vertellen eigenlijk een soort verhaal aan de Heer Jezus. Het is niet echt gebeurd, maar een situatie van: stelt u zich nou eens voor, het is een mogelijk geval die volgens hun bewijst dat de Bijbel zegt dat er geen opstanding uit de doden is. Ze komen eigenlijk aan de Heer Jezus vragen: vindt u nou ook niet, net zoals wij, tegenover die andere soort mensen, die fariseeën, nou, vindt u nou ook niet dat er na dit leven geen opstanding is? Dat er na de dood niet een leven met een nieuw lichaam zal zijn? En ze proberen het zo te vertellen dat als de Heer Jezus daar een beetje in meegaat, dat ze hem kunnen klempraten en kunnen vastzetten. En nou vertellen ze eigenlijk aan de hand van dit verhaal: nou, volgens de Bijbel kan dat helemaal niet. En dan bedoelen ze wel hun Bijbel natuurlijk. En jullie kunnen wel begrijpen, jongens en meisjes, dan is het Nieuwe Testament er nog niet. Maar dan hou je alleen het Oude Testament over, ja. Maar daarvan zeggen ze ook alleen maar het eerste stuk. Alleen maar de eerste 5 boeken, de wet van Mozes. Want dat is echt de wet van God, het woord van God. En de rest is ook mooi, dat is op zich ook wel de Bijbel. Maar als je nou echt wat wil bewijzen, dan moet je dat wel uit de eerste 5 boeken van Mozes halen. Want de wet van de Here, die eerste 5 boeken, die is volmaakt. Daar staat alles al in. Dat is het hoogste en als je daarmee kan bewijzen, dan is het waar. Nou, die andere groep mensen, de fariseeën, die leerden wel dat er een opstanding ten laatste dagen was. En daarvoor beriepen ze zich op de profeten, op Jesaja, op Ezechiël, op Daniël. En voor de fariseeën was dat genoeg en voor jou en mij zou dat waarschijnlijk ook al lang genoeg zijn om dat uit het Oude Testament te bewijzen. Maar hier zaten ze toch wel een beetje mee in hun maag. Want ook voor de fariseeën, en dat geldt nog steeds voor de meeste Joden vandaag, is de wet van Mozes, de Torah, de eerste 5 boeken, is wel even wat belangrijker dan de rest. Het gaat helemaal om die 5 boeken, om de wet. Daar moet je alles uit kunnen bewijzen. En de rest, de profeten en de psalmen en zo, zijn eigenlijk meer een soort toelichting daarop. En vandaar dat ook de fariseeën wel zaten in die tijd, dat weten we, met de vraag, leerde nou Mozes het ook? Want de profeten zijn de uitleg bij de wet van Mozes. En ze konden in ieder geval die Sadduceeën niet overtuigen als ze niet konden aanwijzen, ook Mozes, ook in de eerste 5 boeken van Mozes, vind je het al, de opstanding. En daar bleef toch altijd wel iets kriebelen. Zouden nou die Sadduceeën toch niet een beetje gelijk hebben? En vandaar dat deze Sadduceeën dus een theoretische geval, een casus hebben bedacht, waarmee ze in ieder geval de Farizeeën klem konden praten, want hier hadden ze niet zo'n goed antwoord op. En als de Heer Jezus nou ook bij de Farizeeën hoort en ook in de opstanding na de dood gelooft, dan zullen ze hem daar ook mee klem kunnen praten. En daarom komen ze in met een verhaal wat je moet beoordelen naar de maatstaven van de wet van Mozes. Want als nou een man met een vrouw trouwt en de man sterft en er is geen nageslacht, dan zegt de wet van Mozes, Deuteronomium 25 vers 5 en 6, wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw van de verstorvene aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haar mans broeder zal tot haar ingaan en nemen zich haar ten vrouw en doen haar de plicht eens mans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij zal baren zal staan in de naam van zijn broeder, van de verstorvene, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden in Israël. Als dus die vrouw als die man sterft zonder aan zijn vrouw kinderen gegeven te hebben, moet dus de broer met die vrouw trouwen om, als er een kind geboren wordt, het geslacht van die gestorvene door te zetten. Nu kan dat voor ons in onze tijd, daar kun je al gauw wat gedachten bij hebben, maar laat dat toch maar even rusten. Het is wel duidelijk, de naam van die gestorvene mag niet worden uitgewist. Want het voortbestaan van het geslacht was voor Israëlieten, voor man en vrouw, van levensbelang. Kinderen zorgen voor levensonderhoud als de ouders oud worden. Nou, dat kunnen we op Urk ook best wel begrijpen. Maar het was nog iets meer. Het was ook messiaans geladen, want elke keer weer als er een kind geboren werd, bracht dat de Messias dichterbij. En betekende dat kind de Messias zou kunnen zijn. Of in ieder geval dat jouw nageslacht, jouw kinderen er zullen zijn op de dag dat de Messias komt. Stopt je geslacht bij jou, dan zal jouw geslacht de dag van de Messias niet meemaken. En de jongens en meisjes die kennen hier ook wel het mooiste voorbeeld van uit de Bijbel. Denk maar aan Rut, die getrouwd was, maar geen kinderen had gekregen en toch weer bescherming had gekregen bij Boas. En ook met Boas ging trouwen en er kwam weer een kindje. Obed. En het geslacht van Machlon, wat is afgesneden, want hij heeft geen kinderen gekregen, gaat dan door. En uit haar en uit Boas en uit Obed wordt later David geboren. En nog veel later Jezus geboren. Het zal dus de Heer Jezus ook wel aangesproken hebben toen de Sadduceeën met deze vraag kwamen. En met dit gebod daarachter. Omdat hij zelf uit dit gebod geboren is. Maar nu zeggen de Sadduceeën, deze wet van God is eeuwig. En niks is belangrijker dan de wet. Er gaat niks boven de wet uit. En nou kun je aan die wet toch proeven en merken dat er geen opstanding kan zijn. Want bij wie zou die vrouw dan gaan horen in de dag van de opstanding? Als ze met 7 mannen getrouwd is geweest. En ze bedoelen daarmee aan te zeggen, deze wet rekent ermee dat de dood er is. En rekent er niet mee dat er een opstanding is. Ze bedoelen, de dood wordt door deze wet gepreekt, maar niet het eeuwige leven. En sterker nog, ze hebben namelijk heel goed gekeken naar die Bijbeltekst. En ze bedoelen te zeggen, deze Bijbeltekst vertelt wat de opstanding is. Dit is eigenlijk de opstanding, dat als je zelf gestorven bent, dat je kinderen opstaan. Dat je niet nog een keer uit de dood opstaat, maar dat je voortleeft in de naam van je nageslacht. Dat is opstanding. Eeuwig leven is dat je geslacht eeuwig leeft. Je sterft wel zelf, maar je naam leeft voort. Zo zeggen ze het ook letterlijk. Want ze citeren die tekst uit Deuteronomium niet helemaal, maar ze voegen daar de geschiedenis van Genesis 38 aan toe. En dat is die geschiedenis waar de eerstgeboren zoon van Juda, Er heet die, trouwt met Tamar. En die sterft zonder kinderen. En dan zegt vers 8 van Genesis 38. Toen zei Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw, trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broeders zaad. En als je precies gaat kijken naar de Hebreeuwse grondtaal, dan staat daar, doe nageslacht opstaan. En de Sadduceeën zeggen het zo ook letterlijk in Lucas 20, in vers 28. Dat zijn broeder de vrouw zal nemen en zijn broeder zaad zal verwekken. Maar letterlijk staat er ook in het Grieks, zaad, nageslacht, voor zijn broer zal doen opstaan. Zie je wel, zeggen ze. Mozes heeft het over opstaan. Heeft het over opstanding, maar hij bedoelt er heel wat anders mee dan jullie geloven. Hij heeft het alleen maar over opstaan in je kinderen. En hun gedachtegang is dus, de wet is niet toepasbaar als er leven van de ziel en de opstanding van een lichaam is. Dus dan zou zomaar het woord van God, zou dan zomaar allerlei situaties helemaal niet kennen. Nou, dat bestaat niet. En de wet zegt zelfs het tegendeel. Opstanding in de wet van Mozes betekent dat je voortleeft in je kinderen. Dus er is helemaal geen echt leven na de dood. Er is hoogstens schimmig en vaag wel iets, maar zeker niet een opstanding met een lichaam. Nou, zo kunt u de Sadduceeën een beetje begrijpen. Dat is in ieder geval hoge kunst tot het voor jou ook mag klinken. Ongeveer komen bij deze gedachtegang. En toch heeft dit alles met jou en mijn leven te maken. Want hoe ver dit ook bij je vandaan staat, dat je er maar nauwelijks in kan komen. Het is nou precies de taal van onze tijd. De taal van onze wereld. Ook al komen we helemaal niet veel mensen tegen die zich Sadduceeërs noemen. Maar toch zijn er veel moderne Sadduceeërs. Misschien ook hier wel. Je leeft voor jezelf, dat voorop natuurlijk. En je zorgt en je werkt voor je kinderen. Zodat zij het goed hebben in de toekomst. Alles voor de toekomst van mijn kind. En kinderen krijgen, dan denk je, in wat voor wereld groeien ze eigenlijk op? En daarom als er dan 2 of 3 kinderen zijn, nou ja, 3 is ook wel veel. Maar als ze er dan zijn, dan sta je op de strepen voor al je kinderen. Mijn kind moet dit en moet dat. En vaak blijkt dan dat de kinderen ook het verlengstuk zijn van de wensen van de ouders. Kinderen moeten nog alles bereiken wat hun ouders niet hebben kunnen bereiken. En het succes behalen wat de ouders zo graag zien. Dat is gewoon modern sadduceïsme. Ik sta op in mijn kinderen. Ik leef voort in wat zij bereiken. Je kunt dus waarschijnlijk helemaal niet inzitten over die meesterzet van de sadduceeën. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar de levenspraktijk van vandaag is wel één als die van de sadduceeën. En dat ligt niet zo ver bij ons als Urkers vandaan. Want voor onze kinderen doen we alles. Wel bekommeren over vandaag en morgen. Maar denken wij ook aan de opstanding? Of snappen wij wel dat die sadduceeën liever niet aan de opstanding dachten? Want opstanding ten laatste dagen betekent dat ik mij om meer heb te bekommeren dan mijn natje en mijn droogtje. Dat betekent opstanding ten laatste dagen, verantwoording, rekenschap afleggen, oordeel over onze daden, het zij goed, het zij kwaad. En dat is de reden waarom wij liever niet aan leven na de dood willen. En zeker niet aan de opstanding die betekent dat wij voor God moeten verschijnen. Het antwoord van de Heer Jezus gaat voorbij aan deze cirkelredenering van de sadduceeën. De Heer Jezus zegt in Matthäus en Marcus: gij dwaalt omdat u de schriften niet kent en de kracht van God niet kent. En daarom gaat hij ook niet mee in de oplossingen van de fariseeën. De fariseeën hebben zich ook suf gezocht naar in de wet van Mozes. Of daar nog op andere manier het woordje opstaan gebruikt wordt, waarbij je iets kan afleiden dat het toch wel meer zou betekenen. Of er ook nog andere mensen gaan opstaan. Er zijn wat creatieve vondsten te noemen. Maar de Heer Jezus begint bij God. Die in Exodus 3 zegt: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God nu is niet een God der doden, maar der levenden. Want voor hem leven zij alle. Is dat ook niet een kunstgreep? Nee. Want hier zit een geweldige kracht in. Omdat het wijst naar de naam van God en naar de daden van God waarover we zongen. Over die rechterarm van God die hoog verheven is. Het wijst naar zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Of ik ben die ik ben. De naam van God die is. En als hij zich in Exodus 3 overbuigt naar zijn volk in slavernij in Egypte, maakt hij zich bekend aan dat volk als de God die niet de God van Abraham was. En dat is nu over, verleden tijd, want Abraham is er nu eenmaal niet meer. Maar hij zegt: ik ben nu nog steeds en ik blijf de God van Abraham. De God dus die niet laat varen wat zijn hand begon. En er zijn nogal wat beloften die zeker aan Abraham gedaan zijn, maar die in zijn leven helemaal niet vervuld zijn. Die wel aan Abraham toegezegd zijn, maar waar als Abraham gestorven zou zijn, de Heere dus nooit aan toegekomen zou zijn. Dan was de God van Abraham de God die hem in de steek heeft gelaten en die zijn woord niet vervuld heeft. Maar omdat hij de God van Abraham is, laat hij niet varen wat zijn hand begon. En heeft hij zich verbonden aan het leven van Abraham en hoeft hij niet eens in het leven van Abraham al zijn belofte te vervullen, omdat daarna het leven van Abraham over is en er geen Abraham meer is. Maar gaat hij door met het vervullen van de belofte aan Abraham, zelfs nadat Abraham gestorven is, omdat Abraham er nog is? Als hij bij de dood van Abraham dus nog steeds zijn belofte laat gelden en van Abraham niet af kan en niet af wil, dan zegt hij: ik ben nog steeds zijn God. En Abraham is nog steeds in mijn handen en al mijn beloften rusten nog steeds op Abraham. En als hij de God zich de God van een gestorvene noemt, dan kan diens ziel niet verdwenen zijn. En zal ook eenmaal het leven van die Abraham en van Isaac en van Jacob weer openbaar komen. Dus als God, God is, de Heere, die ik ben, de waarachtige, die eeuwig zichzelf zal zijn, en die de God is van ieder die hij de zijne noemt, dan zijn ze ook in hem vast en zeker en eeuwig geborgen. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. En dit bewijs uit het woord van God, die dus grond geeft aan de opstanding, zelfs uit de boeken van Mozes, opent dan ook voor de praktijk van het leven uitzicht en perspectief. En wijst voor vandaag de richting aan. En daarom komen we bij de tweede en de derde gedachte. Eerst dat eerste uitzicht op de toekomst. En daarbij moet wel voorop gezegd worden wat de Heer Jezus hier ook voorop zet. Er zijn kinderen van deze eeuw die waarde en zij die waardig geacht zullen worden voor de toekomstige eeuw te verwerven. En de opstanding uit de doden. Er zijn er, zegt hij, die leven alsof er geen opstanding zijn. Mensen van dit tijdperk, van deze aarde. Zoals Sadduceeën. Oude en moderne Sadduceeën. Er zijn er ook die zeggen dat er wel een opstanding is. Maar het zoeken buiten de opgestane Christus. Ook zij zijn mensen die uiteindelijk van deze eeuw zijn. En er zijn er die zijn waardig acht om uit vrije, verkiezende genade de toekomstige eeuw te ontvangen. Dus het toekomstige leven, het eeuwige leven. En daarom ook deel krijgen aan de opstanding tot zaligheid. Want alle zullen wel deel krijgen aan de algemene opstanding. Dat betekent, jongens en meisjes, alle mensen zullen uit de dood opstaan. Zoals Daniël het zegt, ook het Oude Testament. En velen van die in het stof ter aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en gene tot een eeuwig afgrijzen. Alle mensen zullen opstaan. Maar buiten de levende, buiten Christus, is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf en dus ook een eeuwig lichaamsverderf. Deze twee kanten, deze grote scheiding, staat op de achtergrond bij alles wat de Heer Jezus zegt. Maar nu dan eerst dat uitzicht. En we lopen dan de woorden van vers 36 nog een stukje voor stukje door. Want wat is dat uitzicht? Dat is niet de noodoplossing die de wet aandraagt voor dit leven. De Sadduceeën dachten de wet is alles, maar de Heer Jezus laat ons zien, de wet is noodoplossing. Een noodoplossing om de naam van een geslacht niet uitgewist te laten worden. Maar Mozes kon het volk niet in het beloofde land brengen. De wet kan niet de nieuwe hemel op de aarde brengen. De wet is erbij gekomen, zegt Paulus, vanwege de zonde. Vanwege de dood. De wet kan dus niet gebruikt worden als bewijs dat de dood dus altijd zal blijven. Nee, de wet is erbij gebracht om de dood in het licht te zetten dat de dood dood is. En dat het leven buiten de wet in Christus gezocht en gevonden moet worden. En daarom zal er in de toekomende wereld ook geen dood meer zijn. Want, zegt vers 36, zij kunnen niet meer sterven. Dat betekent dat als je gaat sterven als kind van God, dat sterven is ontkomen aan de sterfelijkheid. De dood voor een christen is sterven en daardoor niet meer kunnen sterven. Het is eigenlijk zoals dat volk dat door de Rode Zee heen moest. De blokkade die voor hen lag, de dood voor ogen, werd zomaar een toegangsweg, een opening naar Kanaan dat daarachter lag. Die gesloten deur ging open en sloot achter hen toe. En verzwolg de vijanden, zodat ze geen vijand meer achter dat volk aankon. Nou, dat is nou sterven. Dat is dat de muur van de dood open gaat. En ja zeker, dat is een laatste vijand, ook voor Gods kinderen, die zeer benauwd kan zijn. Maar het is een doorgang. Het is een veilige toegangsweg, waar de Heer het als twee muren van weerszijden neerzet. En een opening maakt, waar zijn kind droogvoets doorheen mag gaan. En zoals bij de uittocht de water ook weer dicht gingen, achter hen toesloten. En de vijanden verzwolgen in de golven. Zo is het ook bij sterven voor Gods kinderen. Want terwijl een kind van God de dood ingaat, ontglipt hij aan de dood. Ontkomt hij aan de klauwen van de Satan. En is hij eeuwig buiten het bereik van de poorten der hel. Farao, Egypte, slavernij ligt achter je. En daar wordt in de Rode Zee je oude Adels natuur dan eindelijk definitief verdronken. Wat Paulus noemt het lichaam deze doods. Het dode vlees, de oude mens, dat begeren van de zonde, dat zich verzet tegen God, blijft achter in het graf. Zij kunnen niet meer sterven. Vanaf het moment van sterven kunnen ze niet meer sterven. Sterven is leven. Het bederf van de zonde en de sterfelijkheid van het lichaam ligt dan eindelijk achter je. En dan zegt de Heer Jezus erachteraan, want zij zijn de engelen gelijk. Wat is dat? Nou, dat is niet wat sommige mensen wel eens zeggen. Mensen worden dan een sterretje of een engeltje. Gelijk betekent hier niet hetzelfde, maar als de engelen. Zij kunnen niet meer sterven omdat zij gelijk zijn aan de engelen. Het accent valt dan allereerst op het niet sterven. En daarom zal er in de hemel geen huwelijk meer zijn. Menselijke geslacht hoeft niet meer voortgezet te worden door voortplanting. Want nu geldt, als er geen kinderen meer geboren worden, dan sterft de mensheid uit. En in de hemel geldt ook die betekenis van de komst van Christus niet meer. Die is al vervuld. En dat geldt ook voor ons. Kinderen krijgen ze een grote zegen, een erfdeel des Heren. Maar wij zien niet meer uit naar de komst van de Messias, dat die geboren wordt. Wat zou het mooi zijn als wij als christenen bij een wieg dan leren uitzien naar de komst van Christus op de wolken. Dit maakt ook dat het lichaam anders wordt. Engelen hebben wel geen stoffelijk lichaam, ze zijn geesten. Maar ze hebben wel een heerlijke gedaante die niet ziek of oud wordt, onverderfelijk. En Paulus zegt in 1 Korinthe 15, vers 51 en 52, zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In de punt des tijds, in een ogenblik, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En zij zullen veranderd worden. Veranderd. Onvergankelijk. Een verheerlijk lichaam. Gelijkvormig gemaakt aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Was dat een troost voor diegenen die aan de lijve ziekte, ouderdom ondervindt. Soms al heel jong. Als je merkt hoe de afbraak ook op oudere leeftijd inzet. Je ziet het aan grijze haren. Die niet minder grijs wordt als je ze verft. Je ziet het aan de rimpels die komen. Je merkt het aan je lichaam. En je geheugen. En je geest. Zij zullen niet meer sterven. Nee, zij kunnen dan niet meer sterven. Zullen gelijk worden aan de engelen. Zullen zonder gebrek met een verheerlijk lichaam uit het graf oprijzen. De buit van Paas. De buit van het open graf. Wordt bij het openen van de graven in volheid uitgedeeld aan allen die in Christus zijn ontslapen. Een verheerlijkt lichaam waar geen pijn en geen rimpel meer te zien is. En er zit dan nog iets in dat gelijk aan de engelen. Wat zelfs de kern is van het toekomstige leven. Want jongens en meisjes, jullie weten wel dat de engelen voor God staan. Ze dienen hem helemaal vlekkeloos. En ook dat geldt voor degene die, zoals de Heer Jezus gezegd, voor de waardig geacht worden. Je was het niet waard. Maar door de Heer waardig geacht worden om zijn toekomende wereld te verkrijgen. Zij staan voor God. Of zoals vers 38 het zegt, zij leven hem allen. Zij leven allen voor hem. Zij mogen hem dienen. Eindelijk vlekkeloos hem dienen. Eindelijk zondeloos hem dienen. Zonder dat er nog geen zondegloed door je lichaam gaat. Dat er nog geen vlak van door je hersenen schiet. Dat je hele ziel en je hele lichaam helemaal doortinteld is van het leven van Christus. Van het liefdesvuur in je hart om God te mogen dienen. En nou eindelijk helemaal en hartelijk. Is dat ook geen troost voor Gods kinderen? Die daar juist in hun eigen leven zoveel strijd mee hebben. Die er zo vaak onder zuchten dat ze onder liggen. Die de zonde hoe langer hoe meer moe. Of gewoon helemaal beu zijn. Vanwege dat inwonend verderf. Dat je gaat zuchten met Paulus, wie zal mij verlossen? Van dit lichaam, van deze dood. En dat is geen haat tegenover je lichaam. Helemaal niet. Maar verdriet over de zonde die van binnen zit. En nou zegt de Heer Jezus, straks als de engelen hem mogen dienen. Krijg je heimwee van toch? Ga je naar verlangen? En kijk, dat voor God leven is vrucht van Paas. Want vers 36 zegt, zij zijn kinderen Gods, dewel omdat zij kinderen der opstanding zijn. Allen die delen in de heerlijke opstanding van God, worden daarom door God ook echt kind genoemd. En mag ik het zo zeggen, de jongens en meisjes kunnen dat ook wel begrijpen. Als nou met Paas, op die vroege morgen van Pasen, de Vader zijn Zoon heeft gewekt in het graf. In de slaapkamer van de dood. Zo zal God door Christus zijn kinderen gaan wakker roepen op de morgen van de opstanding, van de wederkomst. Uit die graven waar ze in de wereld ingelegd zijn, ook als er niks meer van hun lichaam over is, of geen graf te vinden. Dan zal dat graf, dat voor ons toch altijd een plek van afbraak en van dood is, door hem omgekeerd worden. Hij maakt het anders. Dat het niet meer een doodsruimte en een rouwplaats is. Maar in het licht van de tekst mag je zelfs zeggen, als een kraamkamer wordt. Als een kinderkamer wordt. Waar kinderen van de opstanding, kinderen Gods, uit het graf worden opgewekt. Door de Vader en de Zoon. Op de stem van hun zaligmaker. Die zegt, waak op, wakker worden. En dat is ook weer een antwoord aan de Sadduceeën. Zij dachten, er moeten maar kinderen geboren worden en kinderen geboren worden om ons nageslacht voor te laten staan gaan en onze naam groot te maken. Wil er toekomst zijn, wil er uitzicht zijn, moet er kinderen geboren worden. Want dat is de opstanding, dat wij verder en verder opstaan. Maar Jezus zegt hier met het geheel van de schrift aan zijn kant. Mozes en de profeet en het hele Nieuwe Testament. Omdat deze wet nou in mij, in het kind vervuld is. En door mij en daardoor de dood is overwonnen. Komt de opstanding er niet door maar kinderen te krijgen. Maar de opstanding ten laatste dagen. is de geboorte van kinderen van God. Niet geboorte brengt opstanding, maar opstanding brengt geboorte van Gods kinderen. Als ze herboren uit het graf mogen treden, namelijk dat de zielen die gered zijn, een verheerlijk lichaam krijgen. Zij beërven de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En mogen voor God de Vader zijn als de engel, om maar niet de naam van hun voorouders groot te maken, maar om de naam van God de Vader groot te maken. En voor we dan verder gaan naar de laatste gedachte, die wat korter is, en eerst dan toch ook de toepassing. Eén vraag, die meteen al laat zien of wij leven, of wij dat opstandingsleven kennen en gekregen hebben, door wedergeboorte, door geloof. Daar zit altijd in heimwee, niet thuis zijn. En daarom van je aardsgezindheid zuchtend. Want heimwee is niet, ik wil ook wel een beter leven. En het valt niet altijd mee, want hier moet ik er nogal aan trekken. En het lijkt me ook wel fijn om dan een soort Zwitserleven in de wolken te hebben. Maar heimwee is heimwee naar hem. Is heimwee en daarom ook die ballast voelen. Niet maar van dat het niet altijd meezit. En die lasten kunnen zwaar zijn. Maar die last van de zonde. Verdriet over dat je de Here zo weinig gelijkvormig nog bent. En als je de Here Jezus hier dan over hoort spreken, is de vraag eigenlijk maar simpel. Zie je daar naar uit? Of zou je tenminste daar geen deel aan willen krijgen? Ik vraag niet of er veel of weinig is wat je tegenhoudt. En of je veel of weinig hebt op deze wereld. Want veel mensen denken, dan moet ik kiezen tussen mijn kleinkinderen hier, die ik graag zie. En naar de hemel gaan. En van tweeën gedreven zijn, ik begrijp het. Maar ik vraag alleen maar niet of je het allebei wil. Maar of je dit wil, leven bij hem, voor hem. Levend voor God, de God van de leven. Als de engelen, ontkomen aan de greep van de zonde, van de dood en van de duivel. Als kind van God, als kind van de opstanding, opgestaan, gewekt door de Vader en door Christus stem, je enige zaligmaker. Wat Paulus zegt, hebbende de begeerte, het verlangen. Om ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Want dat is, als ik moet kiezen, zeer verre het beste. Maar zo geeft het ook richting voor vandaag, de laatste gedachte. Want die dag van de opstanding, die jongste dag, is er nog niet. En toch is dit ook een boodschap die voor elke dag ons lichaam, ons leven mag doortrekken en mag gaan sturen en richting geven. Hoe dan nou drie dingen? Het eerste, maar heel kort. Dat jouw leven, dat mijn leven, dus maar niet 80 jaar duurt als je het beleven mag, maar een eeuwige toekomst heeft. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En de praktijk, voor de praktijk moet dit uitmaken. Dat je Christus kent in dit leven. Of vandaag zegt, en nou zet ik alles op alles om hem te zoeken. En gun ik mezelf geen rust meer tot ik hem gevonden heb. Want buiten Jezus is de opstanding tot eeuwig afgrijzen. Het tweede is dan dus ook dat alle die kind van de komende opstanding, kind van God zijn, ook zullen leven als kinderen van God, nu al. En dat zal een leven van heiliging zijn, de dagelijkse bekering. Het naar het graf dragen van de oude mens en van de zonde. En het uit het graf opstaan van de nieuwe mens. Zondag 33. Dagelijks de toevlucht nemen tot Jezus Christus. Zeker, dat is waar. Maar dan ook een uitziend leven. Uitzien naar die toekomende eeuw. Terwijl je nog kind van deze eeuw bent. Terwijl je nog, en dan wel in positieve zin. Je roeping die je van God hebt gekregen voor je werk en voor je kinderen en voor je gezin en tegenover je vader en je moeder en in welke verbanden God u ook heeft geplaatst. Om die te doen, maar nu anders. Weet je het nog? Als de engelen. Met je gezicht naar de Here gericht. Uit liefde tot Hem. Je niet zo makkelijke vader verzorgen. Uit liefde tot Hem. Je werk getrouw doen. Naar school gaan. En dat betekent dan ook om God te dienen nacht en dag. Dat bevrijdt toch van dat krampachtig vasthouden van dit leven. Kiezen tussen je werk en de kerk. Kiezen tussen dit en dat. En wat moet ik nou? Want ik moet toch... Ik moet daar zijn. En de tentpinnen hoeven niet zo diep. Want ik ga nog een keer vertrekken. Ik weet hoe lastig het is om een huis op Urk te vinden. Maar ik weet dat er geen krapte op de huizenmarkt is. In de hemel. De vraag valt zo tegen. Maar je kunt gaan zoeken. Er zijn vele woningen in het huis des vaders. Tentpinnen die je niet zo diep slaat, gaan er makkelijk weer uit. En verhuizen is echt beter gaan wonen. Verwachtend, de stad met fundamenten. Het derde, en dat is wat blijven liggen. De een liep er misschien al een beetje tegenaan. De ander zou het ook best pijn kunnen doen. Maar het is balsem. De zalf die niet prikt. Maar de aanraking van die wonden doet zozeer. Totdat de balsem geneest. Ik denk aan de getrouwde en de ongetrouwde. De kinderloze. En degene die zeker rondom Pasen, als het gaat over leven en dood, de rouw. Het verlies van die geliefde weer voelen opvlammen. Er zullen misschien al getrouwden zijn geweest die bij de schriftlezing dachten, maar ik kan me dat niet voorstellen. Ik hou zo zielsveel van mijn vrouw, van mijn man. Ik kan die ander helemaal niet missen. Hoe kan dat nou in de hemel? Hoe zal dat nou kunnen? En dan lijkt het net alsof sterven en erven toch verlies is. Alsof de hemel op dat punt dan toch iets minder is. Als je je lieve vrouw niet meer hebt. Dat geldt natuurlijk ook voor degenen die verloofd zijn. Of die verkering hebben en plannen maken. Er zullen ook ongetrouwden zijn. Die andersom juist op een pijnlijke plek geraakt worden. Omdat ze niet of nog niet tot een huwelijk kwamen. Of omdat relaties of zelfs huwelijken stuk liepen. En als je dan hoort de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar bij jou liep dat zo anders. Er zullen kinderlozen zijn, bij wie dat aangeroerd werd door dat woordje kinderloos in de tekst. Dan troost deze tekst als balsem op de wonden. Dat de Heer Jezus Pasen zo wil toepassen aan het hart. Dat Hij het anders maakt. Dat Hij hier zegt, ik ben de God van de levenden. En zelfs zo dat zij die geen nieuw leven, geen kinderen ontvingen. En bij dat verdriet, het grootste, namelijk nieuw leven in hun hart mogen vinden. Mogen ontvangen van de Heer. Dat zij die geen kraamkamer of kinderkamer konden inrichten. Hier aangewezen krijgen. Dat Christus zelfs van je graf een kraamkamer, een kinderkamer gaat maken. Die je van Hem mag ontvangen. Dat is niet te veel gezegd. Want Jezus zegt, zij zijn kinderen van God. Omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Graf als kraamkamer, kinderkamer. Dat zij zelf het grootste geschenk, de grootste kinderzegen, namelijk het kind Jezus, als hun leven mogen ontvangen. Die leeft en leven doet. En die in zijn ontferming ook echt plaats heeft voor dit verdriet. Het is geen fantasie. Het is werkelijkheid. Meisje, jonge vrouw, vertelde het. Dat ze met deze nood naar haar heiland was gegaan. Het is anders geworden. Op Pasen verzekert hij ook de afwissing van onze tranen. Plaatst de onvruchtbare, en ik hoop dat de singles dat ook zien, in een huisgezin, in zijn gemeente. Waar wij allen, kinderrijk of kinderloos, zorg voor elkaar mogen dragen. Op zijn minst in het gebed. Maar dat gaat toch ook verder. En daarom mag een ieder zijn diepste vreugde vinden. Niet allereerst in een kind hebben, maar een kind zijn. Kind van God. Kind van de opstanding. En daarom vinden hier ook die ongehuwde en die gehuwde troost. Want als Pasen kinderen van God, kinderen van de opstanding geboren doet worden, straks op de jongste dag, maar ook nu al het begin door de wedergeboorte. Dan is het huwelijk op aarde echt een groot geschenk. Maar het is niet het hoogst. Het mag nooit je afgod worden. Want Christus als de bruidegom zal als de bruidegom uit het graf, zoals hij uit het graf is uitgetreden, ook uit de hemelen treden. En dan is opstandingsdag ook huwelijksdag. Trouwdag die zijn weerga niet kent. Zoals Hosea het zegt. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer. Dat u mij noemen zult, mijn man. En ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en ingericht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heer kennen. Hoor je als de engelen. Levend voor God. Kind van God. Kind van de opstanding. Bruid van Christus. Zonder vlek of rimpel. Het zal voor de gehuwde geen spat minder zijn of meer zijn als hun huwelijk er niet meer is. Want het christelijk huwelijk is bedoeld als oefenplaats voor de liefde tot God en tot de naaste. Waarin je aan elkaar bent gegeven om als drievoudig snoer aan hem en aan elkaar verbonden te zijn. Om hem te dienen, om samen te oefenen, ook voor later in de omgang met God. En het doel van het huwelijk vindt in de hemel zijn vervulling. In het kindschap en in het bruid zijn. Getrouwd zijn is goed. Je bent elkaar praktisch tot hulp. Tot hulp en tot hand en voet. En ook geestelijk. Single zijn noemt de schrift niet minder. Maar zelfs een gave, een geschenk. Om met je hele leven je God, je maker als je man te mogen behagen. En dat verdriet om de eenzaamheid. Want dat is misschien wel het ergste verdriet wat er is. Eenzaamheid. Moet je niet wegpoetsen. Maar het antwoord, het geestelijk kindschap en het bruid zijn, geeft ook de beste plek om daarmee uit te komen. Om gedurig bij God te zijn. In alle noden en in alle pijn. Hem al je liefde waardig te schatten. Omdat hij ons zelfs in deze wereld, met jouw leven nog wel, bij de hand wilde vatten. Leiden, dragen van stap tot stap en opnemen om bij hem te zijn op de dag van de opstanding. Amen.